Een grote cirkel. Ja, allemaal, dus hartelijk welkom. Mooi weekend. Belangwekkend thema. Over dat thema. Tantra en Advaita. Maar meteen even het volgende. Ik zal niet een heel verhaal houden over de geschiedenis en over de traditie van Tantra. Het gaat veel meer om de dingen die in de Tantra en Advaita belangrijk zijn voor je eigen zijnservaring, spirituele ontwikkeling. Dus daar blijven we bij je eigen situatie, hoe dat zit. Daarin spelen elementen van Tantra en Advaita en daarover zullen we het hebben. Laten we er meteen maar even naar gaan kijken. Het uitgangspunt is dus de eigen persoon. Waarin in ieder geval er een zekere identificatie is met lichaam en geest. Dat zijn energieën. Wat voor soort energieën zijn dat? Energieën die horen bij je bestaan. Je kunt daarbij die chakra-indeling gebruiken, dan heb je eigenlijk alles bij de hand. Daar wil ik straks of in de loop van de dag meer over zeggen, maar even ter oriëntatie. Je hebt natuurlijk eerst de basisenergieën waarop je rust. Waarop je steeds weer uitgaat bij activiteiten. Laat maar zeggen de aarde-energie. Je hebt de seksuele energie. Gericht op eenwording, lustbeleving. Je hebt de meer fysiologische energie. Die vooral fysiologische processen van belang zijn. Vitaliteit. Je hebt de hartenergieën. Die vooral te maken hebben met emoties. Keelenergie, die te maken heeft met expressie. Actie. Mentale energie. Verwerking van zintuiglijke gegevens. Het denken, het voorstellen. Maar ook de iets hogere geestelijke vermogens, intuïtie. En tenslotte ook meer de ruime energieën, tot en met die kosmische energieën, die ook aanwezig zijn. Ja, het is duidelijk, in het tantra gebruikt men al die energieën om verder te komen op het spirituele, pad. Daarbij heb je een paar richtlijnen, dat het steeds weer gaat om het te boven komen van tegenstellingen. Wat op een bepaald niveau een tegenstelling is, is het op een iets ander, hoger niveau niet meer. Dus ook op het niveau van de energie. En ten tweede dus dat het in de richting gaat van totale eenheid. Nou ja, om nog even bij het uitgangspunt te blijven van die lichamelijk-geestelijke persoon. Dus aan de ene kant is er een identiteit met energieën. Aan de andere kant is er ook een stuk bewustzijn. En dat bewustzijn is altijd even ruimer dan dat geheel van energie. En omdat dat element er ook altijd is, zie je dus dat dat ook op de spirituele weg ontzettend belangrijk is. En je weet dat in de Advaita-traditie dat dan specifiek benadrukt wordt. Juist omdat dat bewustzijn iets ruimer is dan dat geheel van lichaam en geest, kun je dat inderdaad dan ook heel goed gebruiken wanneer je er meer aandacht aan geeft, wanneer dat dan inderdaad zo als voortrekkersrol vervult bij die ontwikkeling, spirituele ontwikkeling van inzicht. En dan is ook inzicht vooral het middel om tot bevrijding te komen. Ja, daar zullen we verder naar gaan kijken. Je kunt meteen al zeggen dat natuurlijk die weg van de energieën, laten we zeggen de tantristische weg, dat dat weg is waarop sowieso ook het inzicht een rol moet spelen. En in feite gebeurt dat. Want wanneer je alleen de energieën hebt, ja, dat is een blinde situatie. Nee, ook op de tantraweg gaat het ook om het ervaren met helderheid van die steeds grotere eenwording. Dus daar zie je al dat daar sowieso ook een stuk inzicht een rol speelt. Omgekeerd op de Advaita-weg. Natuurlijk speelt er ook het geheel van energie een rol. Dat kan niet anders, omdat je uitgaat van een situatie waarin mensen geïdentificeerd zijn met energieën. Dus natuurlijk speelt het op de Advaita-weg ook een rol. Alleen, het krijgt iets minder het accent. Daar zullen we dus ook verder naar kijken. En goed, globaal, dan weet je dat natuurlijk ook best. Maar wanneer het al gaat, in een bepaalde formulering hoor, want ook in die Advaita-traditie, die formulering is ook steeds weer verschillend. Wanneer het er al gaat om het beseffen wat je oorspronkelijk bent, zal het dus moeten gaan in de richting van een non-dualiteit, ook van bewustzijn en energie. En wanneer je ook de negatieve weg volgt van de Advaita, ik ben niet dit en ik ben niet dat, is er steeds weer opnieuw een nieuwe situatie waarin je toch weer te maken hebt met zijn, energie zijn en bewustzijn. Op elk niveau. Dat gaat door dus tot op het hoogste niveau waarop je iets kunt zeggen. Het universele ik ben. Nou, eens kijken, dat is nog een vorm van energie. En dan zie je ook dat ook Advaita-leraren in de traditie steeds ook dat weer benadrukt hebben. Richt je nou maar op die hoogste vorm van energie, waarin die dualiteiten nog gestegen zijn. En dat is eigenlijk ook gewoon een tantristisch adagium. Dat is iets van, richt je maar op steeds hogere vormen van energie. Maar oké, daar krijgen we het dus ook wel verder over. Het uitgangspunt dus nogmaals hoor, dat moet je allereerst accepteren. En soms wordt het in de Advaita kring te weinig gedaan. Dat je te maken hebt tot op het allerlaatst met een bepaalde situatie waarin het gaat om energie zijn en bewustzijn. Tot op het allerlaatst heb je daarmee te maken. En dan kun je wel ontkennen dat je energie bent, lichaam bent enzovoorts. Maar wanneer je weer opnieuw gaat kijken, moet je kijken hoeveel energie daar dan nog in zit. En wanneer je het gaat ontkennen, dan is het gevaar dat je dat over het hoofd ziet. En dat je dan mooie Advaita-frasen kunt spreken. Maar dat het wezenlijke nog niet gebeurd is. Je zult het moeten accepteren zoals het is, ook die zijnssfeer die dan energetisch is. Steeds maar weer opnieuw kijken hoe het daar zit. Uitgangspunt, nogmaals, dat is de persoon met een zekere identiteit met de energetische, lichamelijke en geestelijke situatie. Besef van het hoogste, waar het naartoe gaat, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hoe sneller je daar een besef van hebt, of laat ik het anders zeggen, je moet daar een besef van hebben, anders weet je niet welke kant je aan gaat. Maar hoe duidelijker dat besef al is, des te beter werkt het, des te sneller krijg je ook de ontwikkeling. Waar gaat het dan om in dat besef? Ja, dat is die uiteindelijke non-dualiteit, non-duale openheid. Het laatste waar je iets over kunt zeggen, dat is dus die universele sfeer waarin eigenlijk al geen non-dualiteit, geen dualiteit meer is. Satchitananda, zijn, bewustzijn, gaat daaraan eigenlijk al slapen. Universeel. Maar je zou nog iets verder kunnen zeggen, bewust worden, namelijk je wordt je nog, en dat is weer dat iets ruimere bewuste zijn, dat je bewust wordt van die ik ben sfeer. Zat zit een anders. Maar dat is ook echt het allerlaatste, want het is eigenlijk al de overgang naar het absolute waar je niks over kunt zeggen. Voor zover je daar een bepaald besef van hebt, van dat absolute of van dat laatste waar je nog iets over kunt zeggen, uitstekend, want dat moet centraal blijven. Dat zal steeds opnieuw dus bewust moeten zijn bij elke verdere bezig zijn op een spiritueel pad. Want nogmaals, wanneer dat helemaal afwezig is, nou, dan krijg je van alles. Maar dan is maar afwachten of het in de goede richting gaat. Hoe sterker dat hoogste besef er is, des te duidelijker kan het zich al realiseren. In de situatie waarin je op een gegeven ogenblik verkeert. Wanneer het al helemaal doorbreekt, dan noemen we dat de directe weg. Want dan is er helemaal geen weg, want het breekt zomaar door, punt, uit. Het is duidelijk, zo zit het. Geen belemmeringen meer. Geen specifieke identiteiten meer. Open non-dualiteit. Wanneer dat het geval is, dan hoeven we verder niet te praten, dat is duidelijk. Dan is iedereen verlicht. Jullie zijn hier wel gekomen, dus we gaan er wel over praten. Maar dan zie je dus, hè, dus wanneer het niet in één keer doorbreekt, dan heb je te maken met die uitgangssituatie die ik even geschilderd heb. Dat je namelijk ergens een bepaalde identiteit hebt, zijn, bewustzijn, die niet totaal open is. En dan is het zinnig dus ook om naar die energetische situatie te kijken, ook te kijken naar wat daar zich afspeelt op het spirituele weg. Dan is het ook goed om te kijken wat dat betekent op energetisch niveau, in het energetisch aspect, waar dan in de tantra gewoon specifiek mee gewerkt wordt. Dus blijf bij dat hoogste, dat centrale. Van daaruit, vanuit die helderheid, kun je kijken naar je actuele situatie. Zoals die is, compleet dus met een zekere identiteit, het lichaam en geest met energie. Oké, zullen we er maar gewoon eens gaan kijken. We zullen niet al die verschillende energieën die ik zo genoemd heb, allemaal even uitvoerig kunnen doornemen. In ieder geval zou ik even wat verder willen gaan kijken naar die algemene levensenergie, aansluitend bij de hele fysiologie, de vitaliteit. Dat ik dat als eerste doe, zo'n volgorde verder ook specifieke volgorde aanhouden, dat heeft ook te maken met mijn eigen individuele geschiedenis. Dat, nou ja, de mensen die het boek Non-Dualiteit hebben gelezen, dat artikel over yoga en Vedanta, daar beschrijf ik het ook. Dat in eerste instantie het juist die vitaliteit is die iets oproept van meer mogelijkheden. En dat is natuurlijk bij heel veel mensen het geval. En wanneer je, nou ja goed, bij jongeren dan is het helemaal sterk, die vitaliteit. Maar vitaliteit speelt natuurlijk bij alle leeftijden een rol. Die eigen levensenergie die nodig is voor het hele leven, vooral natuurlijk eerst fysiologisch dingen te doen, ervaar je en je vindt het belangrijk dat dat er is. Wanneer je weinig energie hebt, dan ik voel me lusteloos en had ik nog maar wat meer energie en dergelijke. Meestal doe je er ook iets aan om meer energie te krijgen, meer vitaliteit te krijgen. Ja, niet altijd, maar het is wel voor de hand liggend. En moet je eens kijken wat er in de maatschappij al niet gebeurt. Dus dat is echt tantristisch, dat je zoiets oppakt en dat laat ontwikkelen. Wat zie je dan gebeuren wanneer je dat meer specifiek oppakt? Dat je hatha yoga gaat doen. En dat is dus gericht op, nou ja, laten we maar even kijken, wat gebeurt er dan met die energieën? In ieder geval, die energieën die worden sterker. Die worden intenser. Nou, dat is in de traditionele hatha yoga ontzettend belangrijk. In de klassieke hatha yoga is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Die hatha yoga is wel iets wat in de traditie zit van het tantrisme. Want je gaat bezig met energieën. En die energieën die zullen allereerst sterker moeten worden. En traditionele yoga is daar helemaal op gericht. En al of niet in termen ook van kundalini. Maar het gaat ook in het algemeen dat die vitale energieën steeds sterker worden. En wat is dan het doel van veel hatha yoga? Ik zal een tekstje even vanmiddag nog meenemen. Maar die eerste grote leraar van de hatha yoga uit de 13e, 14e eeuw, die Goraksha, of Goraksha-nath. Even teksten. En wat stellen ze dan als eerste doel? Dat is dat het lichaam een ontzettend hoge energetisch niveau krijgt. Er wordt ook gezegd van, nou, kijk nou eens een keer, hoe zit het nou met je bestaan? Nou, dat bestaan na een groei en bloei enzovoort, nou, dan takelt het af en moet je kijken hoe fragiel het lichaam is. Laten we dus eerst dat lichaam gewoon bakken in de oven met heel heet vuur en dan wordt dat ontsterfelijk. En dan zie je dus, dat is dan de eerste formulering van het doel van de Hatha Yoga. Maar het is natuurlijk iets wat overal eigenlijk toch wel plaatsvindt voor zover men die vitaliteit belangrijk vindt. En moet je eens kijken hoe dat functioneert in de gewone maatschappij. Wanneer je gewoon bladeren neemt, hè, en gewoon televisie kijkt, de gesprekken volgt enzovoorts. Hoeveel handelt dan niet eigenlijk over die vitaliteit? Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je gezondheid? Wat voor voedingssupplementen gebruik je? Wat voor eten gebruik je? Enzovoorts, enzovoorts. Dus je ziet hoe belangrijk dat is. Nou, zegt de tantra, wanneer het al zo belangrijk is, laten we het dan inderdaad ook gebruiken, inzetten op het spirituele pad. In eerste instantie dus, zoals in Hatha Yoga, dat de intensiteit van die energieën versterkt wordt. Maar verder natuurlijk ook. Dus in de verdere tantra, daar zie je dus wel dat men allereerst verwijst naar de Hatha Yoga. Dat is een bepaalde fase dat dat doorgaat. Dat je ontzettend sterk bezig bent met die Hatha Yoga. Dat is in eigenlijk alle tantra zo het geval.
Was het in de 12e, 13e eeuw niet meer een totale yoga, terwijl nu vaak alleen maar de asana's gedaan worden?
Wanneer je ziet wanneer er nu alleen asana's gedaan worden, zeg je ja, kijk eens, wat wil men ermee? Een beetje soepel blijven enzovoorts,
ja, precies.
Een beetje in vorm blijven, dat is zo. Wanneer je het hebt in die hele tantra, dan gaat het dus, wanneer het complete tantra is, dan gaat het door. Ik heb net even geweest naar die strikte Hatha Yoga, die toch vaak een beperkte doelstelling hadden. Namelijk dat er inderdaad zo'n soort diamanten lichaam ontstaat dat onsterfelijk is. Maar wanneer je het in de ruimere context hebt van die tantra, dan zie je dus dat ook andere elementen een rol gaan spelen. Niet alleen de grote intensiteit en sterkte van die energieën, maar ook de verruiming van die energieën. De transformatie van die energie.
Nee, maar omdat er dan bij de, ik bedoel, dan komen er ook die andere vormen zitten er dan bij, zoals
ja.
Raja en Bhakti Shakti.
Ja, nee, goed, daar wil ik zo meteen nog wel iets over zeggen, maar die
nu is het louter Hatha Yoga, dat is vaak bij de meeste mensen alleen maar die houdingen.
Ja. Nee, maar nogmaals, je hebt daar natuurlijk in India heb je een vrij grote traditie van de echte Hatha Yoga. En die yogis die blijven dus heel sterk op fysiek-energetisch vlak staan. En die gaan steeds meer op dat niveau door met allerlei moeilijke houdingen en zo. Die kunnen op een gegeven moment ook alles met hun lichaam. Maar goed, dat is dus een oude traditie van de Hatha Yoga. Maar nogmaals, die zit wel in het kader van de ruimere tantra. En die ruimere tantra, daarin gaat het dus ook om die andere aspecten. Nogmaals, die Hatha Yoga blijft een belangrijke fase voor degene die zo'n tantristische weg wil gaan. Zelfs dat er dan gezegd wordt, ja, op een gegeven moment, je moet daarmee doorgaan, nou, dan begint je lichaam te trillen enzovoorts en dan krijg je een hele transformatieproces. Dat is dus het volgende, bijvoorbeeld zuivering en verruiming. Verder de meditatie. En dat is dus ook in een religieuze context. Want die energieën die worden in de tantra als goddelijk gezien. Alle energieën die zijn goddelijk van aard. Wanneer ze werkelijk goddelijk worden, dan krijg je dus die hele transformatie van die energieën. Dan krijg je ook dat alles veel meer op kosmisch niveau komt. En in bezig zijn met die energieën die vergoddelijk zijn, microcosmos, macrocosmos, krijg je dus inderdaad ook alle religieuze aspecten. De bhakti-element komt daarin mee. Want de persoon in kwestie die zal zich moeten richten, energetisch dus, op die wereld van de goden. Om ook, en dat is dus nog een element van die energieën, om die compleet te maken om boven de dualiteit uit te komen.
Wat ik zelf altijd zeg maar, als ik iets problematisch heb ervaren, hè, want bij de Hatha Yoga, zoals je dat net benoemde, gaat het vooral over onsterfelijkheid. Nou, dat is niet alleen binnen de Taoïstische traditie, hè, daar heb je ook heel erg de nadruk op die onsterfelijkheid. Maar wat je altijd krijgt, welk systeem je ook gebruikt, dat bij de toename van de energie ook de waarneming verandert. Mm-hmm. Want dat is altijd, zeg maar, komt daarin mee. Omdat op het moment dat die energieën sterker worden, verandert automatisch de waarneming, omdat je veel meer vanuit die energieën ook gaat waarnemen. Maar wat je dan wel krijgt, is dat je dan gaat kijken van, gaat het nou om je onsterfelijkheid, of gaat het nou om om die waarneming steeds zuiver te krijgen, is dat je wat je dan krijgt, is dat je die energieën nodig hebt, zeg maar, om die waarneming steeds ruimer te krijgen. Zodat je een soort van steunt op die energieën wat betreft je waarneming.
Nou, zoals ik het al eerder geformuleerd heb, je gaat uit van de situatie waarin je geïdentificeerd bent met die levensenergieën. Dus wanneer er een ontwikkeling zit in de richting van intensivering, verruiming, de transformatie, de zuivering, de eenwording, dan is dat iets wat natuurlijk jezelf betreft. En dat betreft alle aspecten. Dus natuurlijk ook de waarneming, maar ook het directe inzicht. Dat gaat zich ontwikkelen juist wanneer je eigen identiteit zich op deze wijze met die energieën gaat ontwikkelen. Dus dat is gewoon het punt. Nogmaals hoor, even verwezen naar dat verschil met Advaita. Wanneer je uitsluitend dus naar een beroep doet op het bewustzijn. Dat is dus één mogelijkheid. Het andere is, waar we het nu meer eerst over hebben. Dat is dat je een beroep doet op de ontwikkeling van de energieën zelf. Waarmee je geïdentificeerd bent. Dus wanneer daar een ontwikkeling in zit, is dat je eigen ontwikkeling.
Hoe doe je dat dan? Transformatie, weet ik niet precies wat het is. En hoe ontwikkel je je energieën?
Nee, oké. We kunnen daar nog even wat verder naar kijken. Op het terrein van Hatha Yoga ben je daar juist mee bezig. Bijvoorbeeld wanneer je bezig bent met verschillende oefeningen van pranayama, dan betekent dat je eigen energieën, bijvoorbeeld de Kapalabhati, je waait heerlijk lekker door. Dat betekent dat de energieën in je lichaam-geestelijke situatie worden gezuiverd. En dat is een transformatie van eerst onzuiver en weet ik wat allemaal oude energieën die ergens vast blijven zitten. En dan je waait heerlijk door en dan ben je energetisch, de kwaliteit van je energieën is getransformeerd in een meer zuivere energie.
Schone
energie. Wanneer je meer de iets steviger ademhaling doet met je stevige buik of de bastrika, dan ervaar je dat de energie versterkt wordt. Nou, dat is dus ook een versterking van de energie die er is. En ook weer zo'n transformatie. Wanneer je bezig gaat met het meer verruimde, bijvoorbeeld in die circulatie of in die golfbeweging van iets samendrukken en wijder worden, dan krijg je daarin heel duidelijk op. Het gaat steeds om ervaringsmatige zaken, hè? En dat niet alleen ervaringsmatig, maar het gaat om je eigen zijnswijze. Dus je wordt dan ruimer. En nou, dat is die verruiming. Wanneer je onevenwichtigheden hebt in je lichaam, links-rechts bijvoorbeeld, door naar die shodana, links-rechts ademen, door verder de oefeningen te doen, ook lichamelijk hoor, zie je dus dat bijvoorbeeld links-rechts onevenwichtigheden zich gaan herstellen en dat er een harmonische situatie komt. Dus in die zin dat de energie meer compleet wordt in het hele lichaam. Energieën gaan meer stromen. Moet je eens kijken hoeveel mensen wel niet hier ergens een blokkade hebben ter hoogte van de maag of ter hoogte van de nek, de keel. Nou, wanneer dat allemaal opgeruimd wordt, dan zie je dus dat het meer één geheel wordt van energie, ook kwalitatief. Dat de kwaliteit van die energie ook volledig is, compleet is.
En volledig betekent schoon.
En dat is schoon, maar het betekent ook niet eenzijdig.
Oké. Okay.
Zou je in zijn algemeenheid dan kunnen zeggen dat je vanuit Advaita vooral werkt met energieën, terwijl vanuit de Tantra vooral vanuit energieën werkt?
Nou, dat is heel verschillend. Ook in de Tantra, dat is heel
dat
verschillend.
Je zeg maar heel erg steunt op die energieën. Je gebruikt het echt als een steunpunt, steunpilaar om steeds hoger te kunnen reiken.
Ja.
Wat er zeg maar wel mogelijkheden geeft, maar ook altijd dat je nog steeds die steunpilaar nodig hebt in die zin.
Nou ja, in hoeverre dat niet het geval is bij Advaita, daar moeten we nog naar kijken. Maar hier wel inderdaad een accent op die ontwikkeling van energieën die je zelf bent. En zo dus dat er een bepaalde ontwikkeling komt, dus als totaal ook spiritueel. Nog eens even, ook dus deze lichamelijke energieën in je eigen microcosmos, die worden dan wel in de verdere ontwikkeling, dus dat is dan al verder dan de Hatha Yoga. Er is ook een hele fase in het tantristische weg, dat je dan een hele lange tijd bezig gaat met meditatie op die energieën, alsof het goden zijn. En dat heb je natuurlijk al op het niveau van de Hatha Yoga. Voor zover er gesproken wordt bijvoorbeeld over de belangrijkste nadi's, links, rechts, zonnenadi en de maannadi, links en rechts van de wervelkolom, die op een gegeven ogenblik samen moeten komen. Die energieën van die twee nadi's moeten samenkomen. Dat kun je gewoon meer fysiek bespreken. Dat juist daar beneden, daar komen die twee nadi's bij elkaar in het onderste chakra. En dat daar die twee energieën samenkomen en dat daar, wanneer ze heel sterk worden, dat daar dat centrale kanaal open gaat waar beide energieën samenkomen. En in dat centrale kanaal betekent dat die energie compleet is.
Heilig been.
Ja, het heilig been.
Maar, dat dacht ik even aan, dat het daar
samenkomt. Maar goed, dat hoort er ook bij, ja. Maar het wordt wel dus in de tantra, wordt dus dit besproken in termen van goden. Het gaat om de zon en de maan. En dat zijn goden. Het gaat om Shiva en Shakti. En die zullen samen moeten komen, eerst dus beneden. En wanneer die daar samenkomen, heb je daar zo'n grote kracht, een nieuwe kracht, dat die in het centrale kanaal dus op kan stijgen. Krijg je een nieuwe polariteit van beneden en boven. Dan wordt weer opnieuw die energie daar beneden, tenminste in de hindoeïstische tantra, weer gezien als de energie, überhaupt. Vrouwelijk, Shakti, die geleid moet worden naar Shiva, het bewustzijn in het kruinchakra, waar dan een vereniging kan plaatsvinden en dat is dan de uiteindelijke bevrijding. Het wordt ingekleed met allerlei rituelen. Bijvoorbeeld het ritueel dat eerst allerlei dingen in een mandala beneden op de grond worden uitgestald met lotusbloemen die dan weer die Shakti verbeelden. En dat je daar eerst heel sterk mee bezig bent, ook met ademenergie. En dan die de lotus Shakti helemaal opneemt en met die Hatha Yoga oefeningen helemaal naar boven brengt enzovoorts. Hè. Dan is dat zo'n ritueel wat daarbij wordt uitgevoerd, maar wel dus helemaal in die religieuze context. Dus ook die vergoddelijking van die energieën die je dan ook gaat ervaren, is dus ook weer zo'n transformatie. Ook hier weer dus, wanneer die tantra daarvan gebruik maakt, zegt hij, oké, het is in feite al zo belangrijk voor mensen in hun gewone alledaagse bestaan. Dan heb je eigenlijk al die elementen al, zelfs die vergoddelijking. Moest kijken, eigenlijk is die vitaliteit in onze maatschappij ook vergoddelijk. Maar laten we het nou eens een keer verder opnemen en dan bewust allemaal meenemen, zodat we dat hele proces bewust meemaken en dat het verder kan gaan. Nog een keer eventjes teruggaande naar je eigen ervaring. Die vitaliteit, die is denk ik gewoon bij iedereen toch ergens een belangrijk element in het eigen bestaan. En wanneer je even terugkijkt toen je als kind opgroeide, moet je eens kijken wat voor vitaliteit er toen eigenlijk was. Ik was me bewust van een jaar of 9, dat ik eigenlijk verbaasd stond dat we altijd zaten te rennen. We waren altijd aan het rennen. Continu. En ja, waarom? Nou, wanneer je dat een beetje zo weer op kunt roepen, die toestand. Dan denk ik, ja, dat was één vitaliteit. En je rende maar en je dacht, nou, ik kan iedereen voorbij lopen. Eén brok vitaliteit. En wanneer dat later langzamerhand afneemt, dan blijft dat altijd nog ergens in het bewustzijn zitten. Wanneer dat weer bevorderd wordt door zoiets als Hatha Yoga, dan zit daarin dus een inspiratie om toch weer te komen bij dat gevoel van totale vitaliteit, die eigenlijk kosmisch is. Het punt dus is, wanneer je die weg van de energie volgt, dat je niet blijft staan bij een alledaagse idee, ik moet vitaal blijven. Maar dat je verder dus dat radicale beseft en ook als inspiratie hebt. Nee, dat zal verder door moeten gaan totdat het 100% is. Dat is de inspiratie van, de Hatha Yogi. En ook van degene die dan de tantristische pad volgt. Dan krijg je dus de verdere ontwikkeling dat het totaal moet worden. Dan is het niet alleen iets van vitaal. Ja, het lichaam moet vitaal blijven. En het gewoon alledaagse leven, dat moet wat meer vitaal blijven. Nee, het is een totaal ontwikkeling. Een inspiratie vanuit het besef. Er is zo'n vitaliteit mogelijk dat het 100% wordt. En dat betekent ook dat het kosmisch wordt. Dus dat in de yoga, dat dus de eigen levensenergie, de eigen prana, gaat samenvallen met het kosmische prana. Dus wanneer je het hebt over het gebruik van energieën in de tantra, dan zul je dit goed moeten beseffen. Uitgaande van je eigen ervaring, zijnservaring van je eigen energieën, met alle variatie daarin. Maar dan ook die notie hebben dat die energieën zich zo kunnen ontplooien, dus dat je jezelf zo kunt ontplooien, dat die energieën en dat jezelf kosmisch worden.
Dan zou je dus van het licht leven. Kunnen leven.
Die elementen die spelen, ja. Of dat inderdaad 100% is, dat is een tweede. Maar in ieder geval wel, die inspiratie die moet er zijn, wil je inderdaad dat pad volgen. En om het te begrijpen, ik denk dat het ook wel nuttig is om dat te begrijpen. Omdat wanneer je een spirituele weg volgt, je altijd datzelfde hebt. Je begint met ergens iets te ervaren in je eigen situatie, waar je niet mee genoegen neemt, want je hebt een besef van iets dat datzelfde helemaal open kan komen, helemaal vrij kan worden, in ieder geval kosmisch kan worden.
Want het voedsel wat je inneemt, dat haalt iedere keer die energie weer omlaag, omdat het een lagere vorm van energie is.
Ja, oké, dus je krijgt sowieso krijg je daar een hele ontwikkeling, ook in alle andere aspecten, om dit dan verder te stimuleren. En dat heb je in de tantra weg, heb je dat inderdaad. Dus dan worden inderdaad ook voorschriften gegeven voor de voeding en voor alle aspecten van het bestaan. Maar nogmaals, voor jezelf, ik denk dat het voor iedereen van belang is, dus ook op het Advaita-pad, hoe zit dat eigenlijk wanneer je uitgaat van je identiteit met lichaam en geest? Daarin, je kunt zeggen, nou nee, ik moet dat kwijt, dat is een heel belangrijk element op de spirituele weg, op heel veel wegen. In India is het ook ontzettend sterk. Maar in India heb je ook die andere lijn van de tantra. Ze zeggen wel dat die tantra niet hoort bij de oude cultuur die dominant was, namelijk die van de Brahmanen. Dus die orthodoxe lijn van de Veda's via de Bhagavad Gita enzovoorts naar het religieuze hindoeïsme, zoals je dat nu hebt. En veel Vedanta. Maar dat het niet zozeer was dus van die bovenliggende cultuur en bovenliggende klassen, zeg maar de Ariërs, maar dat het al aanwezig was in die veel oudere stammen die er waren, Dravidische stammen, met een heel eigen religieuze spirituele praktijk. Die vermenging die heb je al in de tijd van de oude Veda's. Want misschien weet je dat die Vedische literatuur, dat was natuurlijk die heilige literatuur van de Brahmanen, gecentreerd rond het vuuroffer en andere grote vuuroffers. En daar krijg je de voorschriften van en de hymnen die erbij gereciteerd werden. Maar dan heb je bijvoorbeeld de Atharva Veda. Nou, dan heb je heel veel van wat men zegt, dat is dus iets van buiten die Arische groep gekomen. Daar heb je alle toverformules, alle magische praktijken die erin beschreven staan. Daar vandaan komt die hele Hatha Yoga natuurlijk. Want de bronnen van die Hatha Yoga en tantrisme, dat is vooral dat nog oudere shamanisme. Je krijgt dan dat wel natuurlijk, die ontwikkeling komt, dat tantrisme dus dan gaat aansluiten bij meer dominante denkwijzen. Dat is aan de ene kant het hindoeïsme. Dus dan krijg je bijvoorbeeld de hele terminologie van het Shivaïsme. Shiva en Shakti, gemalin van Shiva, die uiteindelijk één zijn. En dat die hoogste Shiva danst en dat is de hele schepping. Aan de andere kant krijg je een aansluiting bij het boeddhisme. Dus krijg je meer het boeddhistisch tantrisme. En dan wordt er ook gesproken over die dingen van het Mahayana boeddhisme. Die Dharmakaya als kosmisch en laat maar zeggen, het oorspronkelijke Boeddha-veld, kosmische Dharmakaya, als het hoogste.
Het komt er eigenlijk op neer dat het een eenwording is tussen bewustzijn en zijn, dus weten van het zijn.
Ja, maar dus dan heb je wel een beetje verschil van accent. In het tantra wordt dan vooral eerst met die energie gewerkt, met het zijn.
Maar zijn ze dan, stellen ze dat dan niet voor? Die energie, is dat niet een bewustzijnsenergie en een zijnsenergie of
wat? Jawel, jawel, dus dat wel, maar dus wel nadruk op het energetische.
Oké.
Ja, zoals het dan gaat in de meeste tantristische scholen, of laat ik het allereerst zo zeggen. Ik heb net al gezegd dat tantrisme dus aansluit bij de denksystemen van hindoeïsme aan de ene kant en het boeddhisme aan de andere kant. Maar de praktijk, die blijkt dan vrijwel hetzelfde te zijn in boeddhistisch-tantristische en hindoeïstisch-tantristische kringen. Zoals die Agedananda Bharati, die heeft er veel over geschreven, over het tantrisme, tantristische tradities en zo. Maar die zegt ook, in India onderschrijft men natuurlijk dat die denksystemen in Shiva is, met bijvoorbeeld van Shakti en Shiva enzovoorts. Daar is men globaal dan wel over eens. Het uiteindelijke als oorspronkelijke eenheid. Maar de ervaring vind je alleen in het tantrisme. Nou ja, je ziet dat natuurlijk wel wanneer je het hebt over dat religieuze hindoeïsme. Want het is eigenlijk het hindoeïsme in India. Meer in shivaïstische kringen, dan zie je natuurlijk dat ze allerlei rituelen uitvoeren. Maar wat het nou werkelijk allemaal betekent voor jezelf, ga je er zelf ook helemaal in mee, dat zie je natuurlijk zelf. Dat is inderdaad meer tantristisch. Terwijl wanneer het alleen een ritueel blijft, dan doet men dat om zichzelf goed te voelen of om iets gedaan te krijgen, dat je de zegen van Shiva wilt hebben enzovoort. En dat is toch het grootste deel van het hindoeïsme, dat op dat niveau, dat rituele niveau werkt.
Zou je dan kunnen zeggen dat het ook in New Age op die manier wat beleefd wordt? Zo, dat
nou ja, dat hangt er helemaal vanaf. Ja. Je hebt natuurlijk ook in India heb je allerlei soorten, scholen, tradities. En dat heb je hier natuurlijk ook. Ook wanneer je New Age in de ruime zin neemt, dan zeg je, kijk, daar heb je natuurlijk van alles.
Zoals u het beschrijft, lijkt het meer de nadruk toch op het versterken van de energieën door ascese, meditatie en hatha yoga. Terwijl als ik nu in de magazines over tantra lees, legt men juist de nadruk op het massage en dergelijke. Zo associeer ik het eigenlijk in de hedendaagse.
Nou ja, goed, wanneer
je. Heb je dat ook in India?
Nee hoor. Nee. Natuurlijk, in het Westen zijn er natuurlijk wat elementen uitgepikt uit, laten we zeggen, de tantra. En dat is dus vooral voor zover in de tantra gewerkt wordt met seksuele energie. En daar zullen we het ook nog wel over hebben. Hier nu ging het even om meer die algemene vitale energieën. Maar natuurlijk wordt er ook gewerkt met seksuele energieën. En dat is een element wat hier in het Westen er veelal uitgepikt is. En dat in het kader, meestal niet zo veel te maken meer heeft met het tantrisme. Want ik zei al, zoals het functioneerde, dat tantrisme, dat waren inderdaad scholen waarin men een langdurige training kreeg. En het eerste was inderdaad de hatha yoga. En dat is iets van de langere periodes hoor, en dan ontzettend intensief. Ten tweede dus de meditatie. Dus inderdaad, vooral dus die gerichtheid op die goden die met die energieën zijn geassocieerd. Dan ook nog verder. En dan krijg je op een gegeven ogenblik de meer specifieke praktijken, waarin dan ook die seksuele energie een rol speelt. Maar goed, daar zullen we het nog wel verder even over hebben. In eerste instantie dus aan de hand van die vitale energie, dus wel dat je een klein beetje doorkrijgt waar het werkelijk om gaat. Dat wanneer je werkelijk even gaat kijken naar die vitale energie in je eigen lichamelijke bestaan, dat altijd al fluctueert, maar dat je wel een besef kunt krijgen van die totale ontplooiing. En dat dat een inspiratie geeft, een motivatie om er ook mee aan de slag te gaan. Dat niet iets is wat tot op een bepaald niveau blijft hangen, maar dat die ontwikkeling door kan gaan. dat die ontwikkeling door kan gaan. En dat betekent dus dat die energieën in ieder geval veel sterker worden, een verruiming krijgen, getransformeerd worden, gezuiverd worden. Verruiming, dus ook meer kosmisch. En ook dat het wat kwaliteit betreft volledig wordt. Totaal wordt. Wat de vitaliteit betreft, dat daar geen eenzijdigheden meer zitten, maar dat het compleet wordt. Dat de, allereerst lichamelijk, dat de hele energie, vitale energie, totaal mag doorstromen, dat nergens meer blokkades zitten. Maar dan ook kosmisch, een kosmische ontwikkeling krijgt.
Is dan in dit geval dat je daarin blijft hangen? Dat je dus dat allemaal voelt en denkt van wauw, het gaat helemaal prima?
Ja, dat is duidelijk. Nee, op elk spiritueel pad zijn er gevaren. Dit is dan het grootste gevaar. Op dit pad, dat is zo. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij die klassieke Hatha-yogis die ik genoemd heb. Die inderdaad op een gegeven ogenblik maar bezig gaan om die lichamelijke energie zo sterk te maken dat ze op dat niveau alles kunnen. En dat ze op dat niveau dan ook bepaalde vermogens krijgen. Die siddhis enzovoorts. Dus dan in ieder geval daar blijft het vrij sterk op dat niveau hangen. Maar goed, op andere kringen dan zie je wel dat het verder doorgaat. En wanneer het in de ruime tantristische zin gebruikt, dan zie je dus dat het wel doorgaat. Want dan gaat het wel verder door. Dat het inderdaad veel meer kosmisch wordt. Dat het erop gericht is om het totaal volledig te ontwikkelen. En dus dat je daarin meegaat. En daar dus ook gaat ervaren dat je eigen lichaam zo groot is als de hele kosmos. Dat daar in de compleetheid zit. Dus allereerst gewoon met die vitale energieën. Maar het is goed om uitgaande van je eigen situatie wel die radicaliteit erin te gaan ontdekken. Dat het werkelijk een duidelijke inspiratie kan zijn om te zeggen, oh nee, kijk eens, dat zal toch die verdere ontwikkeling moeten hebben. Hoe het verder ook gaat, ook wanneer je wat meer de nadruk legt op bewustzijn, wanneer de bevrijding mogelijk is, dan betekent dat dat er een bevrijding is op alle niveaus, ook op het energetische vlak.
Maar als je de nadruk op bewustzijn legt, je bent je toch bewust van energie juist? Tot het laatste moment.
Ja, goed. Maar zelf dus wanneer je dat doet, dan zullen die energieën wel mee moeten gaan in die ontplooiing van in eerste instantie het bewustzijn. Ik ben bewustzijn. Ja. Zonder beperkingen. Dat het daarbij dus ook dat energetische betreft.
Want in de tantra uiteindelijk het hoogste besef van tantra is door het uiterste te gaan.
Ja.
En het uiterste is dat die energie natuurlijk oplost.
Ja, goed.
Samenkomt en daarna oplost.
Ja. Maar het is wel goed te beseffen dat het inderdaad wel mee moet gaan. Ook al leg je er niet primair de nadruk op, zal het secundair wel mee moeten gaan. In het tantra legt men primair wel de nadruk erop. En het heeft wel zin om daar eens een keer naar te kijken, zoals wij dat nu doen. Nogmaals, dat gevoelsmatig bewustzijn van die vitale energieën van jezelf die zich oneindig ontplooien.
Kan dat ook op een andere manier dan Hatha Yoga?
Jawel.
Alle manieren om energiek te zijn, hoor. En de eten wat je zei, of niet?
Ja, wanneer je andere energieën neemt, misschien is dat dan een handiger ingang. Dus, dat is bij iedereen weer apart. Laten we maar een andere energie nemen. emotionele energie.
Nee, om die energie uit te breiden, zei je, is Hatha Yoga een van de middelen. En wat voor middelen zijn er nog meer om de energie uit te breiden?
Ja, is het goed. Ik zei, laten we dan maar eens kijken naar een andere soort energie. Ja, wanneer je op dat niveau blijft, dan zeg je nou vitale energieën. Waarom gaan zoveel mensen joggen? Dat is toch ook om die vitale energieën te laten stromen, te gaan ervaren. En dat kan natuurlijk ook een ingang zijn om dan te ervaren. Oh, nou ja, laat het dan helemaal maar ontplooien. Ja, ja. Het zijn weinig mensen, die joggende mensen die dat zeggen. Maar, maar ik heb wel wat lui gehoord die inderdaad die marathon lopen enzovoort. Die ervaren dat wel. Ja, die gaan ook door grenzen heen. En dan is het op een gegeven moment ook alleen de energie die daar maar wat bezig is. En het gaat dan 40 kilometer door.
Net wat je zei, emotionele energie en zo, dat zijn allemaal lichamelijke energieën.
Ja. Okay. Ja. Dus om hetzelfde nog een keer te bekijken op dat niveau, meer emotioneel. Ja, daar kun je dus ook naar kijken. Hoe zit het met je eigen energie op hartniveau? Met je emotionele energieën. Eerst gevoelsenergieën, maar vooral wanneer het wat sterker emotioneel wordt. Ja, dat zijn ook energieën, heel duidelijke energieën, waar je zelf een zekere identiteit mee hebt. En wat gebeurt daar verder mee? Ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. In de tantra, uitstekend, wat voor energieën het ook zijn, meer positieve of negatieve energieën, laten we het positief gebruiken, want alle energieën die kunnen gebruikt worden in positieve zin op het spirituele pad. Alles. Wanneer het zich maar ontwikkelt, ingezet wordt op de juiste wijze. Bij bijvoorbeeld pijn en verdriet. Ja, dan zeg je, nou, hoe moet je daar nou mee? Op het spirituele pad, ook wat energie betreft. Nou, ga er maar naar kijken. Het is een energie. Prachtig, elke energie kan helpen. Maar nogmaals, het moet wel in de juiste context worden opgenomen. Maar wanneer je dus energetisch gaat kijken, met een energie die kwaliteit heeft, verdriet. Je bent er min of meer mee geïdentificeerd. Wanneer je een klein beetje ook ernaar kunt kijken, je ziet dat die energie van verdriet emotie ook, en van elke emotie, de neiging heeft om zich te ontplooien, te verruimen. Als je het maar niet verkrampt, tegenhoudt, wanneer je weerstand oplost, dat is zo'n afwerende energie. Nee, wanneer je dat niet doet, dan gaat die hele energie zich ontplooien, dus dat betekent dat je jezelf gaat ontplooien. En dat zal iedereen wel eens een keer ervaren hebben, want je kunt dan ontzettend verdrietig zijn, maar vroeg of laat gaat dan die weerstand weg. En wat gebeurt er dan? Die energie die ontplooit zich. En hoe zwaarder die emotie was, hoe duidelijker ook die verruiming is, ook van jezelf. Ja, met positieve emoties, dan ligt het nog gemakkelijker. Je bent blij, er is vreugde. Nou, wat betekent dat? Dan is er geen weerstand, dus je houdt niet vast. Maar wanneer je werkelijk heel erg blij bent, dan moet je eens kijken, dan krijg je dat die energie zich toch helemaal direct al kosmisch gaat ontwikkelen.
Dat zeg je dus ook altijd met pijn in de loop der jaren. Inderdaad, wordt het 100% dan
hetzelfde allemaal. Ja, en dan zie je dus dat er die dingen die ik noemde ten aanzien van die energieën, dat het allereerst heel sterk wordt. Hoe sterker, hoe beter. Ten tweede krijg je dan de verruiming. Dat betekent dat je jezelf verruimt. Er vindt een transformatie plaats. Ja. Er vindt ook dus een, weer opnieuw een compleetwording plaats. Want op een gegeven ogenblik is die specifieke kwaliteit van het verdriet weg. Of wanneer je uitgaat van een emotie van blijdschap, vreugde. En het wordt 100%. Dan zeg je, ja, ik ben gelukkig. Maar wat betekent dat, gelukkig? Nou, je kunt er eigenlijk niks meer over zeggen. Dus die energie is kosmisch geworden. En die energie is zo compleet geworden dat je er eigenlijk niks meer over kunt zeggen. En dat is een transformatie ook in de richting van zuiverheid, maar ook van, in de richting van compleetheid. Dus dat het niet meer eenzijdig is in een bepaalde richting. En dan bepaalde kwaliteit. In de tantra, nou, dan heb je inderdaad die praktijken. Dat daar inderdaad ook een negatieve energie wordt opgewekt. Bijvoorbeeld half bedorven eten en zo. Nou, walging. Nou, prachtig, want dan heb je tenminste energie. Waarmee je wat kunt doen. Of, je gaat daar bij de verbrandingsplaatsen van lijken zitten. En vooral wanneer je bij de iets minder officiële zit. Nou ja, goed, dan verbrandt het maar half en zo. Dus het is dan een mooie puinhoop. Ga er maar zitten en die emoties die je daar krijgt, goed zo. Pak die op en laat die inderdaad helemaal uitwerken. Dus eerst heb je vooral emotioneel die tegenstellingen tussen dit niet en dat wel. Gevoelsmatig, hè? Emotioneel. Maar dan die ontwikkeling, verruiming, transformatie, dat je uitkomt boven dat niveau van die tegenstellingen.
Hoe zit dat met de vermoeidheid? Op lichamelijk niveau is dat een duidelijke energie, gebrek aan energie. Maar op dat andere niveau, hoe...
Ja, goed, net hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Meer energetisch, dan is het nuttig om dan toch iets te proberen te doen aan die vermoeidheid. Ja. Wat dan ook. Je kunt op een ander niveau zeggen, ja, kijk eens, wat heb ik ermee te maken? Maar nogmaals, die tantristische weg, die gaat wel steeds weer opnieuw beginnen bij die energieën die er zijn.
Ja, dus vermoeidheid, je laat het helemaal toe en kijkt wat eruit.
Ja, en dat is met allerlei... vermoeidheid is ook een soort energie, alleen met de kwaliteit vermoeidheid.
Ja.
Oké, nou, dat laat je maar toe. En natuurlijk dat je dan bepaalde condities schept waarbij er meer betere energie komt, dat ligt dan ook voor de hand. Maar alles kan gebruikt worden op de spirituele weg. En net zoals bij die vitaliteit, ook op het niveau van de emoties waar we het net hadden, ook daar weer, het zal compleet moeten worden, maar dat gaat dan ook weer in die radicaliserende beweging, waarbij eerst dus een gerichtheid is op het niveau van het goddelijke. Dus daarom heb je het tantrisme, dus ook al die godenbeelden... die elk gekarakteriseerd worden, ook door een emotie. Dus met die vitale energieën heb ik al verwezen naar die vergoddelijking van die energieën, vooral mannelijk-vrouwelijk. Wat die emoties betreft, nou, hoe zit het dan wanneer je daarnaar gaat kijken? Oh ja, er is een grote kwaadheid bij me. wanneer ik daarna ga kijken en dat niet in een psychologiserende context stop, maar meer in die tantristische, meer vergoddelijkende context. Ja, het is eigenlijk een bepaalde godheid. Maar wanneer je dus je eigen boosheidsenergie als een godheid gaat zien, wat gebeurt er dan? Oh ja, ik aanbid u. Nou, moet je kijken, Bhairava. Nou, dat is zo'n hele godheid, omgeven met vlammen en weet ik wat allemaal, en de muil en weet ik wat allemaal. Nou, oh nee, dat zit in me. Oeh, nou ben ik kwaad, dat moet nog veel kwaaier worden, want ik moet Bhairava worden. Nou, wanneer je dan daarop mediteert, continu op mediteert, en desnoods met zo'n mooie afbeelding erbij, oh ja, nou word ik inderdaad die kosmische Bhairava. Nou, dat is één stuk energie met een ontzettend grote sterkte. Vuurkwaliteit.
En die wordt dus getransformeerd naar het positieve.
En dan krijg je dus die transformatie. En goed, dan zit je natuurlijk ook alweer op een iets ander niveau dan alleen maar dat van de hartenergie. Dat is het uitgangspunt. Maar je ziet dat dan eigenlijk al meer andere energieën ook een rol gaan spelen. De voorstelling. Want je neemt ook zo'n afbeelding van bijvoorbeeld Bhairava. Of van de rode Tara. Of van Shiva, Durga. Shakti.
Wat? Durga.
Durga. Dan krijg je dus de meditatie op zo'n godheid. Dus ik zei al, dat is ook een belangrijke fase. En ook een langdurige fase in de tantrisme. Dus dat je werkelijk ook die vergoddelijking krijgt door die meditatie. Hoe gaat het dan, die meditatie? Nou, dat is dus allereerst een bepaalde object wat je hebt. Je hebt een bepaalde afbeelding. Je richt je erop. Een eerste punt moet dan zijn dat je dat beeld in verband brengt met je eigen energieën. Dus wanneer je kwaad bent, nou, dan heb je zo'n afbeelding van Bhairava. En ja, dan krijg je een innerlijke relatie tussen jezelf en Bhairava. Dus eerst als persoon met kwaadheid en Bhairava op het niveau van de goden, Devaloka. En daar krijg je dat onderlinge contact. En dan gaat het werken. Dus eerst moet ook dat beeld moet volkomen van jouw eigen energie. En dan gaat het beeld werken. Het beeld moet eerst werkelijkheid worden. Niet alleen maar een plaatje. Wanneer wordt het een werkelijkheid? Wanneer het gaat werken? Wanneer je dus je eigen energie erin brengt. Dan wordt het realistisch. Wanneer het realistisch wordt, gaat het doorwerken. Omdat het ook je eigen energie is, krijg je dus in de verdergaande meditatie dat de afstand steeds kleiner wordt. En dat betekent dus dat je eigen sfeer van energie dus helemaal kosmisch wordt op dat niveau van de goden.
En daarom, als je in ontzettende kwaadheid dit zou kunnen doen, dan heb je al zo'n afstand tot die kwaadheid. Want dan ben je gewoon, dan ga je die afbeelding pakken en dan ga je daar rustig voor zitten. En dan, dan ben je niet niet geïdentificeerd.
Nee, maar
dus dan gaan die energieën zich waarschijnlijk vanzelf wel ontplooien als je van afstand hebt of niet.
Denk ik ook wel. Maar wel, er wordt ermee gewerkt. Dus met die energieën, voor zover je die in jezelf ervaart.
Ja, het is wel.
Wanneer je eenmaal ontzettend kwaad bent. Nou, wanneer je dat al vaker gedaan hebt, dan best even het besef door. Ik heb er geen afstand van. Ik ben ermee geïdentificeerd. Maar nou word ik wel Bhairava.
Ja.
Dus nou, ja goed, dat idee alleen al, dat maakt dat er een ontwikkeling komt. Dus dat je voor je eigen ervaringssfeer dus wel op dat niveau van de goden komt.
Nou, wat is het verschil dan tussen transformeren in goede energie en het oplossen ervan?
Nou, dus eerst wordt er, ja, maar eerst wordt er in die tantra dus gewerkt aan die transformatie. Wanneer die transformatie bijvoorbeeld naar Bhairava plaats heeft gevonden. Of laat ik zeggen naar die rode Tara. Dan is de volgende meditatie. Ik ga me nu meditatief richten op de groene Tara. Zodat dan in die sfeer van die goddelijke vormen van Tara. Dat dan langzamerhand ook weer die verschillende aspecten, we hadden het meer over uitgaande van de emoties, dat daarin ook weer een totaliteit komt die uitgaat boven de verschillen.
Ja, maar het werd al getransformeerd van negatief naar positief.
Jawel, maar dat gaat eerst nog met die hele specifieke kwaliteit waar je vanuit gegaan bent. Bijvoorbeeld boosheid. Maar wanneer dat doorgaat op goddelijk niveau, dan krijg je dus dat er een verdere meditatie plaatsvindt, zodat die specificiteit van boosheid, die kwaliteit, dus door die andere elementen op een gegeven moment zo samenkomen, dat je op een nog hoger niveau komt, waarin die energie volledig is. En dan zit je dus boven die verschillen tussen boosheid en ontroerd zijn of verdriet hebben enzovoort.
Daaruit gewoon een
grootheid. Juist. En dan krijg je dus dat verdere oplossen.
Ja.
In de tantra wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde dierlijke instelling en de instelling van de krijger. Die dierlijke instelling wordt dan gekenmerkt door dualiteit. Dan ben je bezig met energieën op een dualistische wijze. Ik wil gewoon meer energie hebben, enzovoort. Wanneer je eenmaal hebt ervaren hoe dat zit ook op dat goddelijke niveau, wanneer je ervaren hebt dat de scheidingen eigenlijk al verdwenen zijn met het object van meditatie, dan staat er een nieuwe situatie en dat is dat niveau van de krijger. Dan besef je eigenlijk al dat er een non-dualiteit is. Dan zit je al op dat niveau van het goddelijke, want die krijger is het goddelijke.
Nou, ik heb me wel laten vertellen dat binnen de interne kunsten zijn eigenlijk twee stromingen. En er is één stroming die maakt gebruik zeg maar, van het laden van de energie. Maar die blijft wel die identiteit hebben houden. En maakt heel erg gebruik van de kracht van de aarde. En daardoor hebben ze wel heel veel kracht. Maar die houden een soort van roofdiermentaliteit, zeg maar. Ze zijn wel meesters in de wegkunst, maar die hebben wel iets van, weet je wel. Dus die hebben ook vaak iets gemeens. Vaak zijn het ook mensen die een beetje aan de verkeerde kant van de wet zeg maar, uitkomen. En er zijn ook meesters, zeg maar, die hebben dan ook die energieontwikkeling, maar die gaan veel meer uit van de energie van de hemel. Dus die zeggen van, dus die energie van de hemel, die laten ze door zich heen stromen. En die uit zich dan in de beweging. Maar dat is dan de energie, die kunnen ze niet voor hun eigen belang gebruiken, omdat dan die energie niet werkt. En dus dat is een hele andere type van energie, zeg maar, waar ze dan mee kunnen werken. En dus er zijn twee verschillende manieren om daarmee om te gaan.
Nou ja, goed. Je hebt ook meer externe vormen en interne vormen van budo-beoefening.
Ja, extern is sowieso dat ze gebruik maken van kracht. En intern is altijd dat ze de focus leggen op die energie.
Ja. Maar goed, je ziet dus wel dat het op verschillende wijzen kan gebeuren. En dat het werkelijk, wanneer het werkelijk doorgaat op zo'n tantristische weg, dat werkelijk ook die transformatie plaatsvindt, dat ook die vereniging plaatsvindt van verschillende soorten energieën. Dat betekent dus dat in de eigen sfeer, en daar gaat het steeds om, dat je gaat ervaren dat je eigen zijnswijze steeds meer openkomt, steeds zuiverder wordt, steeds meer, wat kwaliteiten betreft, meer één geheel wordt. Dus dat is ook aanwezig op elke Advaita-weg, omdat je toch daarmee te maken hebt. Als het niet spontaan meegaat in deze richting, dan is het toch goed om daar speciaal naar te gaan kijken. In hoeverre gaat het mee? In hoeverre gaat het niet mee? Wanneer het niet meegaat, dan is het zinnig om daar verder naar te kijken. Eventueel door wat meer specifieke oefeningen, bijvoorbeeld pranayama, dan er iets aan te gaan doen, zodat het wel weer meekomt.
Kan het, het gewoon therapeutisch werken daarmee ook een opstap zijn? Dus het uit...
Ja, het hangt er vanaf natuurlijk.
Als je voelt dat er blokkades zijn of boosheid of zo.
Ja, het hangt er echt vanaf. Het gewone therapeutische werk, dat blijft meestal op een niveau hangen van de persoon die op een gegeven ogenblik weer in de maatschappij kan functioneren. Hier krijg je dus de verdere dimensie tot en met het hoogste, waarin alles dus 100% open is.
Dat zie ik, maar soms heb ik het gevoel dat dat ik dan alleen mentale energieën gebruik om zo die openheid bijna te construeren.
Nee.
Waardoor er dan toch nog energetisch blokkades blijven.
Ja.
En dan zit ik eigenlijk gewoon in een ander mentaal circuit.
Ja.
Maar dat wordt dan wel verward met een openheid, omdat je dan wel de woorden kent natuurlijk.
Ja. Nee, maar goed, daarom is het dan weer goed om weer terug te kijken hoe zit het op die andere, verdere energetische niveaus. Dat is dan zinnig. En wat ligt voor de hand om die ook mee te krijgen in die openende beweging? Het bewustzijn, ja, dat is heel makkelijk open. En wanneer je zegt, ja, ik ben alleen bewustzijn, ja, dan ben ik open. Maar het is maar de vraag in hoeverre je nog geïdentificeerd bent met allerlei andere energieën. Dat hangt er vanaf. En wanneer die niet zomaar eventjes loskomen, ja, dan zou het nuttig zijn om maar wel eens een keer even speciaal dat gaan kijken wat lichaamswerk te doen. Maar het is natuurlijk in het algemeen is het gewoon nuttig, juist ook vanuit het bewustzijn, om gedurende de hele dag maar alert te blijven, ook op al die energetische elementen, op al die niveaus. Dus ook bijvoorbeeld op het emotionele niveau. Je ziet, om nog even terug te keren naar die tantra, dat natuurlijk in die tantra die je verschillende scholen hebt, gedeeltelijk en dat zijn eigenlijk de meesten, die zijn toch weer helemaal aangesloten bij de hoofdstroom van het Hindoeïsme en Boeddhisme. Bijvoorbeeld in Tibet, het Tibetaanse Boeddhisme. Dan zeg je ja, het is Vajrayana, dus gericht op die energieën. Maar een heel groot gedeelte, dat van de geelhoeden, die hebben dus een instelling die aansluit bij de hoofdstroming van boeddhisme, hindoeïsme. Dat betekent dat je ergens wel op een gegeven moment specifiek met het tantra bezig mag zijn, maar daarvoor moet je een jarenlange weg volgen. Namelijk eerst de morele elementen allemaal op orde brengen. De emotionele elementen allemaal op orde brengen. En dan ben je dus aan het beoefenen hoe dat zit met je gevoelsmatigheden, met je emoties. Daar doe je dan voortdurend oefeningen mee. Dus dat is echt zo'n beweging van onderop opbouwen. En wanneer dan een zekere perfectie is op allerlei niveaus, nou oké, dan kun je ook verder gaan met de tantra. Terwijl je ook helemaal iets wat er tegenover staat, dat is in het boeddhisme dan die Dzogchen, het hindoeïsme Advaita. Van oh nee, kijk eens, daar heb je allemaal niks meer nodig wanneer je werkelijk inzicht krijgt in de essentie. Die roodvoetsectes in het Tibetaans boeddhisme of in het hindoeïsme, daar wordt dan meer aansluiten bij die officiële hindoeïsme, de rechtshandige sectes genoemd. En meer die daar afstand van nemen, de linkshandigen. En dat zijn dan in Tibet de roodvoeten. Die zeggen, nee kijk eens, wij zijn tantristisch bezig en we hebben met die officiële zaken die aansluiten bij de officiële morele opvatting van de cultuur niks te maken. Want het gaat om ons om zo snel mogelijk die scheidingen die gemaakt worden, ook emotioneel, gevoelsmatig, te boven te komen. Dus wanneer de gewone nette mensen spreekt in India, dan willen niks te maken hebben met die linkshandige tantristen.
Maar dan moet je dus werken op alle niveaus die samen laten komen.
Ja, dus je ziet zelfs bij die meer linkshandige en de roodhoeken dat er wel degelijk een bepaalde training is in tantristische zin. Om op alle niveaus en in alle aspecten deze dingen die we bespraken, wat die energie betreft, ook in die goede richting te laten ontwikkelen. En dat ze daar soms dat is vaak ook hoor, na een zekere voorbereiding, dan bepaalde rituelen hebben, die door officiële Hindoes of Boeddhisten gewoon worden afgewezen. Ja, dat is dan inderdaad dan even het punt dat zij dan ervaren, oh nee, daardoor komen we juist makkelijker op dat hogere niveau van eenheid.
Ja, want bij het feiten, als je natuurlijk, je kan alleen op het, als het gerealiseerd is, kan je zeggen, ik heb er niks mee te maken, we gaan bespreken.
Ja.
Maar daarvoor eigenlijk niet, want dan, waarom is het er dan nog?
Ja. En je moet dat allemaal niet te serieus nemen, ja. Maar voor zover het blijkbaar toch door blijft werken, ja, nou, dan blokkade blijkt te zijn,
ja.
Dan is het zinnig om daar toch wel eventjes wat verder aan te doen.
Maar is dan op een gegeven moment juist niet het steunen op die energieën als een middel om, zeg maar, bewustzijn te ontwikkelen, is dat juist dan op een gegeven moment als zodanig niet een blokkade? Want juist heb je dan toch een soort van afhankelijkheid, dat je denkt van ja, als mijn energie een dag wat minder is, dan voel ik me ook wat minder goed.
Of dan ja, dat kan, dat is een
gevaar. Dan is dat meteen ook, zeg maar, hè, want dan ga je dus je bewustzijn mee laten fluctueren met het niveau van je energie.
Nee, dat kan plaatsvinden, maar zo heb je natuurlijk op elke specifieke spirituele weg de gevaar. Wanneer je alleen het bewustzijn belangrijk vindt, dan heb je het gevaar wat we zo net al hadden. Van ja, dan kun je over die vastzittende energetische elementen heen kijken. Wanneer je die energie te belangrijk gaat maken, dan heb je dat probleem. Ja. Zo zie je dus ook wel dat je allerlei verschillende scholen hebt in India, die inderdaad dan ook blijk geven van beperkingen, of op dit punt of op het andere punt. Wanneer het ideaal is, dan krijg je dus wel dat het samen gaat. Het is wel een wederzijds invloed, bewustzijn en energetisch zijn. Op dat spirituele pad, zo ervaar je dat.
Maar dat maakt dus ook dat je daardoor verschillende Advaita-stromingen krijgt. Advaita-stromingen die zeggen van... Nee, alles is al perfect, er hoeft niets te gebeuren en overal waar je direct vanaf het begin al op steunt, dat is een blokkade en dat belemmert je. Terwijl andere stromingen dan zeggen van, oké, maar toch zeg maar, kan je dat toch zeg maar, tot een bepaald niveau mee werken en van daaruit komt dan wel ook wel weer het inzicht dat je dat los kan.
Bij de grote Advaita-leraren heb je dus dat die leer afhankelijk is van de leerling. De leerling.
Dus afhankelijk van wat de leerling nodig hebt, zeg maar.
Ja. Maar dat element van dat geïnspireerd zijn, ook op energetisch niveau, van dat totale in de ontplooiing ervan. Dat is wel een heel sterk werkend iets op onze spirituele weg. Want ja. Je krijgt dat het vanzelf wel doorwerkt, natuurlijk op alle niveaus. Juist wanneer je dat eerst bijvoorbeeld ervaart op meer het niveau van de vitaliteit, dan werkt dat automatisch door, ook op je helderheid van geest. Want juist wanneer die vitaliteit toeneemt op lichamelijk niveau, en wanneer die ontwikkeling plaatsvindt, dan zie je heel gemakkelijk dat het denken verdwijnt. Dat ook dus meer geestelijk er een ontwikkeling komt van inzichtsenergie, dus op het niveau van het inzicht.
Wat ik net zei, hè, over de leraar, dan is het eigenlijk voor een leraar prettiger om een zeg maar met een vaste groep die niet verandert, zeg maar op een steeds hoger niveau te komen, want dan kan de leraar pas zich aan aan het niveau van de leerlingen om zich om hem heen. Terwijl als je constant mensen krijgt erbij die weer bij het begin
moeten
beginnen, dan...
Ja. Nou ja, hoe gaat het in de praktijk? Op satsangs, er zijn natuurlijk vragen op allerlei niveaus. En dan wat voor de een dan geschikt is, is niet geschikt voor de ander. Dat moet je maar beseffen. Daarom is het wel zinnig, zo ervaar ik dat ook, dat er individuele gesprekken zijn. Ja. Omdat dan veel meer kan worden afgestemd.
Ja.
En verder, ja goed, het is natuurlijk iets waar je ook... Een leerling heeft natuurlijk ook veel niveaus. Dus zelfs wanneer op satsang een antwoord niet helemaal voor jou bedoeld is, dan toch kan het soms ineens wel ineens doorwerken. Oh ja, hé.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat in India vroeger had je wel eens dat een leraar één leerling had.
Hè? Meestal.
En dan ging die met die ene leerling ging die dus steeds hoger totdat die en klaar was.
Ja, maar ook daar dus moest toch wel dus alles doorgewerkt worden.
Ja.
Maar natuurlijk, dan heb je een veel gemakkelijker situatie, omdat dan steeds in de situatie zelf er een aansluiting kan zijn. Dat is zo. Maar wanneer we het nu ook weer in een groep hebben over militantristische aanpak, zeg je oké, het is wel zinnig voor iedereen om die essentie daarvan ook wel op te pikken. Te leren kennen hoe dat zit in je eigen situatie. Oh ja, tuurlijk, helderheid van bewustzijn, maar verder ook, voor zover ik inderdaad nog zo in het lichaam zit. Ik kan niet zomaar eventjes dat lichaam van me afschudden. Wat dan? Nou, ga maar kijken in het lichaam. Bijvoorbeeld naar de vitale gevoelens, vitale energieën. Hoe zit het daarmee? Hoe groot zijn die? Hoe zit dat met mijn eigen vitale levensenergie, ademenergie, levensenergie? Hoe groot is dat? Is dat alleen iets van het materiële lichaam? Nee, want je kunt meteen al vaststellen dat het veel groter is.
Het is wel zo dat wanneer je aandacht daarop ligt, op die energie, dat dat een heel verhaal kan worden weer. En ik zag in het Wereldmuseum in Rotterdam toevallig een tantristische tentoonstelling. En dat was een Tibetaans tantristisch. En dat heette de Heilige Tempel. Dat hadden ze helemaal zo nagebouwd. En het ging daarom dat de mensen die overleden waren, gingen ze die in stukken hakken. En de ingewanden en organen eruit halen. En die werden in die tempel neergelegd. En daarop gingen de mensen mediteren, de monniken.
Hmm.
Dus hoe betrekkelijk alles was.
Ja.
Dus het lijkt mij veel directer als dat je eerst al je gaat richten op al die energieën die in je lichaam zitten. Want net wat ik waar ik mee begon, het kan weer een heel verhaal worden.
Tuurlijk, alles kan weer een verhaal worden. Alleen nogmaals, het gaat hier steeds om dat doorzetten van die beweging. Zodat je voorbij die verhalen komt, voorbij die beperkingen komt. Dat is het continu.
Dat is eigenlijk het punt.
Dus wanneer je het hebt over die vitale energieën, heb ik steeds weer gezegd, laat het inderdaad zich ontwikkelen totdat het werkelijk dus eerst goddelijke dimensies krijgt, maar dat het verder doorgaat naar het absolute toe. En dan is die vitaliteit wel degelijk een ingang. En als je dat herkent, dan is dat goed, want die vitaliteit ook, dus je hele lichaam, of ervaren lichaam, gevoelsmatige lichaam, ja, dat zal ook moeten oplossen, dat zal ook verder moeten gaan en dan is dat een ingang.
En ik denk ook wel dat het leven dan ook meer doorgaat, als dat je natuurlijk gaat mediteren op botten en op ingewanden.
Ja, maar dan, zit je meer op het niveau van de emoties, van je gevoelens en van je denken. Dus dat is ook een energie. Dus dan is het een energie van walging. Wat doe je daarmee? Nou, ga maar dan mediteren op die botten en ledematen en zo die daar liggen. En je zit daarin. En de eerste is een negatieve reactie. Maar wat doe je daarmee met die energie? Blijf dan maar zitten. En laat het zich ontwikkelen. Niet in de zin van, oh, dat ben ik niet. Nee, het gaat om je eigen energieën. Dat is de weerstand die er zit. Waarin je heel gemakkelijk vastzit. Een beoordeling van, dit moet anders. Dat je doorkrijgt, oh ja, dit is een hele specifieke energetische vormgeving bij mezelf, op het niveau van het hart, op het niveau van de mind. Maar wanneer ik daarop blijf mediteren, de weerstand gaat vroeg of laat weg, ik accepteer het, en ik kom op een ruimer niveau terecht waarin die tegenstelling tussen walging en gewoon appreciëren, gewoon weg is. Dat is het belangrijkste. Dus het gaat er niet om te zeggen, nou ja, dat ben ik niet. En dit eigen lichaam, dat is ook maar een zak met botten enzovoorts. Getransformeerd, die eigen energie van walging, die moet getransformeerd worden op het hogere niveau. Dat je de dood dus op die manier ook kunt accepteren. Dat die doodsangst op een gegeven ogenblik dus ook getranscendeerd is. Het laatste plaatje van dat White Hat Post met Kali, Durga. Met een hele krans van doodshoofden en zo. Hoofd nog aan de haren vast, heeft ze net afgeslagen. Altijd met de tong uit, met allemaal bloed. Enzovoorts. Dan zeg ik, ja, kijk eens, waar hebben ze zulke afbeeldingen? Nou, juist daarom. Omdat wanneer je daar op Kali als de dood gaat mediteren, dan zal je inderdaad dus eerst met die angsten dat maar als werkelijkheid moeten maken. Van nee, het is werkelijk de dood. Compleet met mijn eigen angstenergie. Dus dat moet eerst sterk worden. Dus vandaar die realistische afbeeldingen, maar dan ook nog in de meditatie, dat je het voor jezelf nog eens een keer tot realiteit maakt.
Dus het is eigenlijk om die verholen energie, zoals doodsangst of wat dan ook,
ja,
om die naar boven te halen.
Juist, en dan en kan het verwerkt
het
worden.
Aan te lossen,
juist.
Dat is de bedoeling. Okay.
Dus met elke afscheiding de ingang.
Dat?
Dus uit de afscheiding op je de ingang.
Ja.
Ja. Okay.
Ja. Maar dan moet je het ook heel concreet nemen. Dat in die afscheiding, daarin komen dan bepaalde energieën vrij. Die vaak ook niet zo mooi zijn. Maar zie ze maar heel duidelijk. Laat ze maar sterker worden. In een meditatie, daar heb je natuurlijk ook altijd al een stuk bewustzijn. Kan zich dat ontwikkelen in een grotere sfeer, waarin dat wat eerst in die afscheiding negatief werd ervaren, dat het dan wordt getranscendeerd, zodat die scheiding er niet meer is. Dus wanneer je eerst levenswil hebt en de doodsangst, dat door die doodsangst die nogal sterk is, dat nog een keer te gaan versterken, met zo'n beeld van Kali, hoe zit het dan? Oh ja, wanneer ik niet meer zo, of laat ik zeggen dat die afweer verdwijnt, verdwijnt de afstand tussen mij en Kali. Dus dat betekent dat ik werkelijk de dood accepteer. En dat betekent dat die scheiding tussen levenswil en doodsangst is verdwenen. En dan blijkt Kali ook een ander aspect te krijgen. Nou, dat is de universele Shakti. Dan pas, creatief en wel, de goddelijke creatieve moeder. Maar dat kan alleen maar wanneer dat ego met zijn doodsangst wordt getranscendeerd.
Mooi,
ja. Ja, maar zo werkt dat.
Ja, zo.
En om dat te herkennen, nogmaals, dat is zinnig ook al, zeg je nee, kijk eens, die Advaita weg is voor mij het belangrijkste. Je hebt hier toch mee te maken.
Ik vind het woord transformatie toch heel ingewikkeld, merk ik. Ik kan me iets bij voorstellen dat energieën subtieler, lichter of zwaarder, donkerder zijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat gebeurt er dan als ik bijvoorbeeld de afweer naar de dood, als ik die trillingen van de dood, daar waar ik afweer van heb, als ik die afweer laat gaan, dan verenig ik me met die trillingen van de dood. En betekent dat dat die transformatie eruit bestaat dat die trillingen oplossen of dat die trillingen veranderen of zo?
Nou nee, het zijn niet de trillingen van de dood. Het zijn de trillingen van jezelf. Het is je eigen angstenergie. En je eigen afweerenergie. En wanneer je dus met zo'n afbeelding van Kali werkt, wat dan inderdaad voor jezelf realistisch wordt ervaren als de dood die op je afkomt, dan krijg je dus, wanneer het goed is, dat langzamerhand die weerstand, energie, gaat verruimen, losgelaten wordt. En dat is dus ook een overgave van jezelf, want dan is het niet meer een afhouden. En dat betekent dus dat die hele energetische situatie compleet wordt, want die dualiteit die er eerst is, ik leef en ik wil die dood niet, die dualiteit verdwijnt.
En dat is de transformatie.
En dat is meteen een ja, je kunt een transcendentie, zei ik net. Ja, ja. Je gaat naar een hoger niveau toe.
Ja, oké, maar transformatie heeft voor mij een vorm blijkbaar dat verandert.
Nou, kwaliteit. De kwaliteit verandert. In de tijd zie je dus dat die kwaliteit van je eigen zelf zijn gaat veranderen. En dat emotionele kwaliteiten zich kunnen transformeren, dat is natuurlijk duidelijk. Bijvoorbeeld ontzettende haatenergie, die ineens op kan slaan in liefdesenergie, of omgekeerd. Dan zeg je, ja, dat is een soort wet van behoud van energie. Alleen de kwaliteit wordt anders.
Maar je zei net dat het zuiver was, dus dan zit er geen energie wat dan...
Nee, ik moet nou eventjes transformeren op datzelfde niveau. Dat zie je ook gebeuren. Alleen, wanneer het op een hoger niveau komt, dan ervaar je dat van, hé, eerst was het die energie, en die energie die is heel sterk, maar juist omdat die sterk was, ervaar ik dat eigenlijk, die energie nog wel, maar nou met een hele andere kwaliteit. Hele andere kwaliteit.
En dat wordt transcendent.
En dat is transformatie. Dus dan hou je de energie, maar dan vormt het zich om en een andere kwaliteit.
Oké, okay, ja, maar er is nog kwaliteit.
Bedoel je daarmee te zeggen dat de universele energie, non-polair, kan blijkbaar allerlei vormen aannemen? En als je die universele energie door acceptatie van die vorm, dat die weer oplost in de universele energie, dan?
Ja.
Dat is
de beweging.
Dat is transcendentie.
En dat is dus ook een overstijgen van eerdere dualiteiten. Hmm.
En de sleutel is acceptatie.
Ja.
En niet de weerstand.
En niet de weerstand.
Ja.
De weerstand houdt de dualiteit in stand.
En door de acceptatie van het positieve en het negatieve, de transformatie is dat het oplost.
Ja.
Ja. Okay.
Nee, daarom is het zo belangrijk, wat ik aan het begin zei, om zo sterk mogelijk al dus contact te houden met die uiteindelijke of oorspronkelijke sfeer van non-dualiteit. Hoe sterker dat is, des te makkelijker krijg je ook dus die ontwikkeling energetisch in je eigen ervaring, zoals je dat ervaart, in die richting.
Oké, dus die blijft op de achtergrond.
En hoe sterker dat is, des te beter.
Oké. Ik dacht dat je die eigenlijk voetje moest doen, maar het blijft op de achtergrond en daarin, ja, het gaat.
Dat is dus een soort baken waarin dus de beweging op afgaat.
Ja.
Bijvoorbeeld op het vitaliteitsniveau, ja, hou maar toch aan. Dat zegt, nou nee, de hele schepping, dat is één groot geheel van vitale energie. En moet je kijken, hoe meer ik dat open hou, al ben ik bezig met bijvoorbeeld het hardlopen of hatha yoga. Nou, dat is iets wat in die richting dan zich makkelijk gaat ontplooien. Dus dat betekent dat je zelf op dat universele niveau komt. dat zal iedereen ook wel ervaren hebben, dat, van, dat wanneer je bezig bent met een bepaalde sport en wanneer het goed gaat, op een gegeven moment kom je in zo'n flow terecht. Nou, het idee van een flow, dat betekent al dat er inderdaad de beperkingen van die eigen vitale energie dan ineens in ieder geval gedeeltelijk gaan verdwijnen, zodat het ineens gaat stromen in een groter geheel. En dan nog een keer die verdere notie, die zegt nee, het gaat veel verder dan zo'n flow. Want het is niet alleen een vloeien van een rivier of zo, nee, het is universeel. En dan krijg je die verruiming verder, oplossen verder, maar het blijft nog steeds die vitale kwaliteit houden.
Zoals u, hè, bent alweer 30 jaar geleden dat die ene bij u gerealiseerd werd. Is dat lichaam dan ook in die 30 jaar waarschijnlijk behoorlijk uitgezuiverd op allerlei niveaus?
Nou, dat is wel een proces, ja.
En dat wil ook zeggen dat je dan waarschijnlijk minder voedsel nodig hebt, of dat je dus meer van de prana, van het licht leeft al, of niet?
Nou, de bepaalde dingen die merk je wel op, ja. Je kunt je daarop toeleggen en dan zou het nog veel meer kunnen. Dat zou best kunnen. Maar wanneer je het gewoon in het midden laat,
ja, nou, dan, nee, dan gaat het vanzelf.
Dat gaat wel vanzelf. Het gaat wel steeds minder met ja, golven gepaard of met minder problemen. Anorexia, vetzucht bijvoorbeeld.
Ja,
ik noem maar wat. Ja. Dus wat dat betreft gaat het wel harmoniseren. Laat ik het zo zeggen. In een grotere ruimte, daar gaan de energieën zich altijd harmoniseren.
Er zijn ook wel directere herkenning van wat het lichaam nodig heeft.
Ja, en dat gaat dan ook gewoon min of meer vanzelf, die hele situatie. Dus dat je dan voor jezelf ook steeds duidelijker dat gevoel krijgt. Oh ja, kijk eens, waar gaat het om? Ook energetisch, het totale ruim zijn en compleet zijn. Waar zitten nog die onevenwichtigheden of energieën die ergens nog geklonterd zitten? Bepaalde neigingen om bepaalde kwaliteiten aan te houden en zo. Een beetje geïdentificeerd te blijven, of je opnieuw weer mee te identificeren. Ja, dat zijn dingen die vanzelf wel naar boven komen dan. Maar het is goed om dat dan inderdaad ook maar te accepteren zoals het is. En dan zeggen, hey, in welke richting zal het verder moeten gaan? Oh ja, steeds maar weer in een grotere sfeer die energieën ook loslaten. En ja, wanneer het een hele zware energie is, bekijk het ook maar dat het ook een positieve werking kan hebben. Er zijn verhalen hoor, ook van Ramakrishna bijvoorbeeld, ook iemand die was een ontzettend agressieveling en crimineel. En die kreeg wel iets door van de waarde wat Ramakrishna zei. Hij zei, nee, Ramakrishna zei, hey, jou moet ik hebben. Jij bent tenminste echt in je energieën. En zijn ontzettend sterk. Dat is alleen maar in je voordeel op de spirituele weg. Mensen die half lauw zijn enzovoort. Zo, ja, dat moet allemaal wel en zo. Ja, ik heb wel spirituele belangstelling hoor. Ja, wat moet je ermee? Wanneer er maar ergens een zekere energie zit en ook intentie zit, een inspiratie zit, zeg je nou, oké, ook al is dat, weet ik waar dan in, zeg je nou, dat is een goed uitgangspunt.
Seriemoordenaar.
Ja. Als die energieën werkelijk openbreken, dan zijn ze positief.
Nou, dat was toch zo'n verhaal van zo'n moordenaar, ja. Die als monnik, als beelmonnik moest...
Ja. Ja,
klopt. Veel te
slag of zo.
Al
goede baren.
Oh.
Anker Larsen, de Steenderwijze, heb je ook zo'n figuur. Die doodzwang en moord en die lijkt op tijd de enige ingewijd, echt ingewijd.
Ja. Ja. Nee, wanneer je start dus van die persoonlijke situatie met een identiteit, met die energieën, welke energie het ook zijn, zeg je nou, ja, blijkbaar is dat inderdaad het uitgangspunt. En dat er een ontwikkeling is in de spirituele zin, ja, wat houdt dat in? Nou, dat is in ieder geval altijd een gezamenlijkheid van bewustzijn en energieën. Altijd. Omdat je daar vanuit gaat. Dat is het beginpunt. En wanneer daar ergens heel sterk die energieën worden ervaren, in welke richting dan ook, zeg je nou oké, dat is iets wat positief is.
Zou het kunnen dat je, als je werkelijk een spirituele belangstelling hebt, dat je daardoor ook sterkere situaties aantrekt of terechtkomt die je op pad sturen of wegsturen?
Nou ja, je ervaart dan natuurlijk wel alle dingen veel scherper. En je maakt het allemaal wat meer, omdat het ook openkomt, ook gevoelsmatig. Dus je maakt het ook wat sterker gevoelsmatig mee. Omdat je meer open bent. En dan kun je ook begrijpen waarom die Hatha Yogi dan zo de nadruk leggen op die ontwikkeling van dat diamanten lichaam. Want wanneer je werkelijk heel zwaar met die energieën zou willen werken, als een soort raketbrandstof, dan moet je lichaam wel gezond wezen. En dat moet wel ontzettend hard zijn om niet te smelten. Wanneer je eenmaal met die zware energieën bezig gaat.
Wat verbrand je?
Alles is smelt. Verbrand je
door?
Ja. Slaat alles door. Dan zeg je, nou ja, goed vooruit. Je hoeft natuurlijk niet echt te werken met die hele zware energieën. Want dat heeft helemaal zijn gevaren natuurlijk. Maar iets daarvan is goed om te herkennen.
In die zin zeg maar, hebben die energieën enerzijds een stimulerend effect, hè, om bijvoorbeeld voor die helderheid, maar het kan op een gegeven moment ook, op mensen dat het helemaal klaar is, kan dat ook een dempend effect hebben ten aanzien van alles wat er dan verandert in het lichaam, omdat van alles zich gaat uitwerken, zeg maar, hè, dus omdat al die energieën vrijkomen. En als er dan toch wel zeg maar, een goede basis is, dat dan niet zeg maar, het lichaam al te zeer van slag raakt, zeg maar, door die uitzuivering, omdat er al een zekere zuiverheid is die in de loop van de tijd opgebouwd is.
Nou ja, goed, dat kan. Er kan natuurlijk best een periode zijn van heel grote instabiliteit, wanneer allerlei van die oude brokken energieën vrijkomen. Dat kan. En er kan natuurlijk ook een periode zijn van dan ineens een periode van veel ziekte. Er zijn natuurlijk veel verhalen. Bij de shamanen ook. Dan is er in het begin is er zo'n zogenaamde shamanenziekte. En dan is er, dan is het niet mis, want het is een zware koorts. En er zijn meer, ik ken ook verhalen over mensen die inderdaad op een gegeven moment echt een tijd lang echt zware koorts hebben. En dan daarna, het heeft helemaal geen oorzaak hoor, geen griep of weet ik wat allemaal, maar het is inderdaad dat punt dat ineens al die oude dingen verbrand moeten worden. In een bepaalde fase van de spirituele weg gaat dat gewoon gebeuren. Het kan inderdaad dan een periode zijn van hoge koorts, dat kan. En na die koorts, dan is het weer gehaald, maar het is wel een stuk lichter.
Ik heb het een keer gehad na een week lang zware pijnstillers. En toen stopte ik ermee, toen kreeg ik die avond zwaar, kreeg ik hoge koorts.
Nou ja, goed, dat heb je al, alleen al gewoon daarmee heb je het al, ja. Maar spiritueel ook, wanneer er weer ruimte komt, dat die zaken meer open kunnen komen, vrij kunnen komen. Maar je hebt het op alle niveau, bijvoorbeeld van een hele oude vermoeidheid. En je gaat eventjes wat verder spiritueel, of je doet alleen maar eventjes wat pranayama, en ineens komt dat vrij. Nou, ik heb al mensen gehad ook bij de bijscholing. Nou, 's middags, je kon ze niet meer wakker houden hoor. Ja. Geweldige vermoeidheid. Ik zeg, ja, blijkbaar, het moet gebeuren, dat is wel goed ook. Laat maar er doorheen gaan. Al die vermoeidheidsenergie, die komt dan vrij. Maar dat geldt natuurlijk voor alle energieën die niet meegenomen zijn in die hele vitale uitwisseling en stroming. Dat die natuurlijk voor problemen kunnen zorgen wanneer ze wel een keer vrijkomen en mee gaan stromen. Maar dat is tijdelijk, want we zitten wel dan in die stromen, dan krijg je wel de uitzuivering en het verdwijnen van die zaken. Nee hoor, het blijft dus steeds dat je vraagt, hoe zit het met mezelf? In bewustzijn en in energie. Dus elke weerstand die energetisch is, elke weerstand is energetisch, die mag wegvallen. Elk vasthouden, ook een energie, mag wegvallen. Dus ook op het niveau van de vitaliteit. Als je de eigen vitaliteit niet vasthoudt, dan ontplooit die zo universeel. Oké, tot zover voor vandaag.
Yeah.